Bedankt voor de stapel vragen. De eerste is, het zat er dik in. Ik dacht, er komt vast nog wel een nieuwe uitleg van het getal 153. Als aanvulling op mijn collectie. Is het aantal van 153 vissen in vers 11 geen verwijzing naar het aantal familiesoorten vissen? Ik heb er even over nagedacht. Volgens mij zijn er vele malen meer families vissen dan 153. Maar toen schoot mij een andere uitleg te binnen waar dit misschien een verbastering van is. En dat is dat iemand eens beweerd zou hebben dat er exact 153 soorten vissen in het meer van Genesaret of de zee van Tiberias zouden voorkomen. Nou, dat zou natuurlijk wel bijzonder aardig zijn, want dat betekent echt een uitdrukking van compleetheid. Van elke soort vis zat er één in het net. Maar het lijkt mij een gevaarlijke bodem, hoor. Het lijkt bouwen op zand. Stel je voor dat iemand een 154ste soort vindt. Daar is je verklaring. Maar het is mooi bedacht. Ik zal hem bij de collectie voegen. Maar ik ben er niet van overtuigd dat dit de ware is. Een heel andere vraag. Is het allemaal voedsel wat onze jongeren krijgen op de EO Jongerendag? Of is het veel verpakking? Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. En dat was alleen maar omdat Henk Binnendijk een lintje kreeg. Want voor de rest voel ik me niet zo thuis op de Jongerendag. Maar dat heeft niet te maken met het programma, met mijn vergevorderde leeftijd. De muziek is voor mijn leeftijd en mijn generatie niet om aan te horen. Ik zou nog wel een tijdje door kunnen gaan, maar dat is niet zozeer waar u het over heeft. U wil het weten over voedsel. Ik heb daar de toespraak van Henk gehoord. En ik ben altijd bijzonder blij en dankbaar voor dit geschenk van God aan de Nederlandse christenheid. Ik denk dat die bijeenkomst van vorig jaar, 55.000 jongeren in één stadion, misschien wel de grootste christelijke bijeenkomst van de hele 20e eeuw in heel Nederland was. Ik weet het niet. Ik weet niet precies meer hoeveel er waren bij de campagne van Billy Graham. Maar het is natuurlijk wel fantastisch. Ik zou zeggen, als u meer mensen op de been weet te krijgen, jonge mensen, met een ander programma, dan feliciteer ik u daar van harte mee. De boodschap, ik heb 's middags niet geluisterd. Toen was ik alweer weg, want toen was dat lintje uitgereikt. Niet geluisterd naar de boodschap van Peter Schelen. Maar het is een wonder van Gods genade in onze tijd dat daar aan jonge mensen een dergelijke boodschap verkondigd kan worden. Ik weet wel dat ze misschien niet in de eerste plaats voor Henk en Peter komen, maar voor de muziekgroepen die daar komen. Maar ze komen dan toch maar. En er is daar gelegenheid, niet via radio of televisie, maar rechtstreeks in een bijeenkomst aan 55.000 jonge mensen het woord van God door te geven. Ik beschouw dat in een tijd van vervlakking en een tijd van achteruitgang als een bijzondere zegen. Dan hoef je heus niet te beweren dat dat allemaal van hetzelfde hoge gehalte is. U mag daar net zoveel kritiek op hebben als u zelf wilt. Maar bekijk ook die andere kant. Waar wordt in Nederland, worden jonge mensen zo massaal bij elkaar gebracht en is er gelegenheid om ze deze boodschap door te geven. En bedenk, ik heb het daar met mijn ogen gezien. En het heeft me diep aangeroerd. Als daar een oproep komt om naar de nazorgafdeling te gaan, en er komen van die 55.000 letterlijk vele honderden, misschien wel duizenden, die naar die honderden medewerkers toe gaan die daar klaarstaan. En ik zeg helemaal niet dat die mensen allemaal bekeerd zijn. Daar waren ook vast, was ook een heleboel kaf onder het koren. En er waren ook misschien wel bekeerde jongelui bij die opnieuw nodig hadden om hun leven aan en hun hart aan de Heer Jezus te wijden, of over om problemen te praten. Maar dat gaat wel iets door je heen als daar ziet die honderden, misschien wel duizenden jongeren die daar naar voren komen. Dat zijn grote dingen. En daar klamp ik me liever aan vast. Daar heb ik het liever over dan de eventuele minpunten die je daar zou kunnen bedenken. En die er altijd wel te bedenken zijn. En dat, als het min is, dan moet dat ook min genoemd worden. Dat is prima. Maar ik heb meer behoefte om tegen deze vraag in de pluspunten te benadrukken. Een andere vraag. Hoe herken je de wil van God in je leven? Dat is een heel belangrijke vraag. Van veel fundamentele betekenis voor elke christen. Want elke christen staat elke dag in principe, dat is niet elke dag even sterk, dat die behoefte aanwezig is om dat te weten. Je weet als je 's morgens wakker wordt gewoon dat je naar je werk moet gaan, of dat je de kinderen naar school moet helpen enzovoort. Je hoeft niet elke dag af te vragen, wat moet ik nou eigenlijk doen? Maar als het gaat om de grote lijnen in je leven, de grotere en kleinere beslissingen, daarin je te oefenen om dat met de Heere God te doen en dan ook voor jezelf de overtuiging te krijgen dat je in de wil van God staat, is zeer fundamenteel. Het is ook niet zozeer in 1-2 opmerkingen in 2-3 minuten dat even te beantwoorden. Ik denk in de eerste plaats een vertrouwdheid met het woord van God. Dat is het eerste. Hoe beter wij het woord van God kennen, hoe beter leren wij God zelf kennen. Hoe denkt God, hoe voelt God, wat wil God? In de algemeenheid gesproken. Je krijgt echt geen, dat is een afgezaagde uitdrukking, geen briefje uit de hemel. Maar we hebben wel een brief uit de hemel gekregen. Van meer dan 1000 bladzijden. Vertrouwdheid met die brief is een eerste vereiste. Een tweede, het gebed. Omdat het gebed ook vooral een oefening in zelfanalyse is. Hoe zal ik dat zeggen? Een oefening om eerlijk te worden voor God. Als je wil weten wat Gods wil in je leven is, dan moet je eerst maar eens heel goed weten wat je eigen wil is. Want dan pas kun je je aan God toevertrouwen om te leren onderscheiden tussen zijn wil en jouw wil. Want die gaan niet altijd samen. Kunnen wel samen gaan, maar gaan niet altijd samen. We lazen in Johannes 21 dat die ander hem brengen zou waarheen hij zelf niet wilde. Natuurlijk, hij maakte zich één met Gods gedachten over zijn leven. Maar van nature willen wij die weg niet gaan. En dan is het belangrijk om dat te leren onderscheiden. En dan de innerlijke overtuiging die de Heilige Geest werkt. Als je de weg van het woord en van het gebed volgt en je in diepe afhankelijkheid aan de Heer toevertrouwt, dan werkt hij op zijn tijd ook die overtuiging in je ziel. En dan pas komt 4 en 5, de raad van andere christenen en de omstandigheden. In de praktijk laten wij ons heel makkelijk leiden door de raad van anderen. Wat vind je, wat moet ik doen? Als die ander ons dat zegt, dan nemen we onze eigen zielsoefeningen weg. En de tweede door de omstandigheden. Die kunnen zeker ons leven leiden. Doe wat je hand vindt om te doen, zegt de prediker. Dat is een hele nuchtere zaak. Maar omstandigheden kunnen ook zeer misleiden. Als Mozes het van de omstandigheden laat afhangen, dan was hij mooi in het paleis van Farao gebleven. Met dankbaarheid dat de Heere God zijn weg zo wonderbaarlijk geleid had dat hij in dat paleis mocht opgroeien. Maar toen de tijd daar was, toen leerde hij Gods weg verstaan. En dat was om al die voordelen op te geven. En zoals Hebreeën 11 zegt, smadelijk behandeld te worden met het volk van God. Dat is Gods leiding in je leven opmerken. Maar u snapt wel, dat is een onderwerp met zeer veel kanten. Ik heb er maar een paar dingen over kunnen zeggen. Markus 16, vers 15 tot 20. SVP hardop voorlezen, staat er met 3 uitroeptekens. Dan weet ik het wel, dan betekent dat ik dan zelf vermaand moet worden door deze verzen. Ik zal het doen, ik zal het niet helemaal voorlezen, maar wel waar u kennelijk op doelt. Vers 17, hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken en met hun handen zullen zij slangen opnemen. En als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. Vraag, doet u wat de verschenen Jezus aan ons zegt? Zijn de tekenen niet de bewijsgrond van onze prediking? Markus 16, vers 20. De vraagsteller heeft zelfs zijn naam en adres eronder geschreven. Dat vind ik zeer sportief. Ik zal u eerlijk vertellen, ik doe niet wat hier gestaat. Zeg maar heel eerlijk. Ik heb nog nooit zieken de handen opgelegd. Ik heb 1 keer meegewerkt aan het uitdrijven van demonen, dus grote ervaring heb ik daarin niet. Ik heb in allerlei nieuwe talen mogen spreken, maar daar heb ik hard voor moeten werken om die talen te leren. Slangen heb ik nooit opgenomen en ik heb ook nog nooit iets dodelijks gedronken en het overleefd. En niettemin heb ik een redelijk goed geweten erin. En ik zal het u nog sterker vertellen, vanaf het jaar 100 tot het jaar 1900 zijn er duizenden predikers geweest die het evangelie over deze aarde hebben verbreid, zonder al deze dingen te doen, met een hoge uitzondering. Het zou moeilijk zijn om te zeggen dat die mensen allemaal ongehoorzaam waren en dat de Heere God dus hun werk niet kon zegenen. Er is zeer veel zegen op geweest. Bovendien, vanaf 1900, toen men deze dingen wel in praktijk ging brengen en velen iets dodelijks dronken met beroep op deze woorden en vervolgens stierven, of slangen opnamen met een beroep op deze woorden en vervolgens door die slangen gebeten werden en gedood, heeft mij ook niet bepaald aangemoedigd om deze woorden zo in praktijk te brengen. Is dat ongehoorzaamheid? Nee, want ik lees deze woorden anders dan u ze leest blijkbaar. En dat is namelijk dat die woorden helemaal niet naar mij gericht zijn. Ik ga daarover niet met u in debat, u vraagt eerlijk naar mijn mening. Deze woorden zijn gesproken tot de apostelen. Het is een opdracht aan de apostelen om de wereld in te gaan. Ik vind dat je sowieso al voorzichtig moet zijn om een apostolische opdracht zonder meer op alle christenen toe te passen. Dat is punt 1. Ik zal u vertellen waarom ik dat ook denk in dit speciale geval. Er staat namelijk, hen nu die geloven zullen deze tekenen volgen. Er staat niet, zij die geloven zullen al deze tekenen doen. Er staat, hen die geloven zullen deze tekenen volgen. Dat wil zeggen, zij zijn daarin passief. Deze tekenen komen hun ten goede, maar degene die geloven doen die tekenen niet. Dit zijn apostolische tekenen. En het bewijs daarvoor vinden we in 2 Korinthe 12, vers 12. De tekenen van de apostel zijn onder u geschied. Daar geeft Paulus zelf, die uiteindelijk ook een apostel als apostel geroepen is en dezezelfde teken heeft verricht, daar geeft Paulus zelf de verklaring. Het gaat hier om apostolische tekenen. Die de generatie die rechtstreeks door de apostelen tot geloof zijn gekomen, ook heeft meegemaakt. En wat ook zeer belangrijk was, zolang het Nieuwe Testament nog niet geschreven was, wat nu vandaag voor ons onze autoriteit is. Het hele Johannesevangelie is één lang betoog. Ik heb het van de week nog weer in een ander verband voor mezelf nagegaan. Vanaf Johannes 2, waar je elke keer ziet hoe mensen die in de tekenen geloven negatief behandeld wordt. Geloven in tekenen is een slecht teken. Geloven in het woord is een goede zaak. De hele boodschap van het Johannesevangelie. Zolang dat woord er nog niet was, hadden die tekenen hun functie. Ze waren de krachten van de toekomende eeuw. En dat is de betekenis van Marcus 16. U hoeft er niet met me eens te zijn, maar u vraagt naar mijn eerlijke gedachtegang daarover. Wat voor onze boodschap is, is niet te geloven door middel van tekenen, maar te geloven op grond van het gepredikte woord. En dat is het woord dat in de schrift vermeld staat en verkondigd wordt. Zalig zij die niet zien, ook geen wonderen en tekenen, maar die verstaan wat het woord ons te zeggen heeft. En daardoor door woord en geest tot bekering komen. Mensen die door tekenen tot bekering komen, dat is nu juist altijd een zwakke grond voor de behoudenis. Dat is de doorgaande boodschap van het Johannesevangelie. Na de opstanding had Jezus een ander lichaam. Gelooft u dat hij lichamelijk als mens naar de hemel opgevaren is? Ja, dat geloof ik met mijn ganse hart en dat geloof ik trouwens in gemeenschap met de ganse christelijke kerk. Maar u hebt gelijk om het de vraag te stellen, want dit is een van die waarheden die door katholieken en protestanten wordt beleden, maar niet gekend. Ik weet niet of ik het hier wel eens eerder verteld heb, maar u vraagt het nu weer naar, dus het is niet erg om het te herhalen. Maar ik merk altijd weer dat vooral onder reformatorische christenen, hoewel het in hun eigen geschriften staat, dat het een verbazingwekkende mededeling is. Dat Christus als mens ten hemel gevaren zou zijn en als mens nu in de hemel is. Misschien heb ik ooit verteld van een lieve studente die buitengewoon verontwaardigd was dat ik zulke dingen wou verkondigen. Die dacht bij zichzelf natuurlijk, ze kwam uit een degelijke reformatorische kerk. Daar heb je weer zo'n evangelische christen met van die rare opvattingen. Ik zei, lieve kind, ga het maar aan de dominee vragen. En een week later zei ik tegen haar, en wat zei de dominee? Hij zei hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. Dat is een goed teken, haar hart zat op de goede plek. Maar ik was al bijzonder gerustgesteld dat dominee van Amstel hetzelfde zei als ik. Dan dacht, dan hoort ze het nog eens van een ander. Dan weet u ook meteen van welke kerk ze lid was. Ja, zie je, er zijn een paar kenners in de zaal, zie ik. Maar waarom was ze daar zo verontwaardigd over? Omdat zij dacht, zoals zovelen, dat het iets afdeed aan de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wel, om u gerust te stellen, in de eerste plaats, de Heer Jezus was God, is God en zal God zijn. Hij kan zijn godheid niet afleggen en dat heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd, niet zijn godheid. Ook op aarde was hij God de Zoon. Daarom nam hij goddelijke eer in ontvangst, goddelijke huldiging. Daarom kon hij als God zonde vergeven en vele andere dingen. Dat is buitengewoon belangrijk om dat te verstaan. Maar evenzeer is waar dat de Heer Jezus, zoals we dat gelezen hebben, Johannes 1 vers 14, vlees geworden is. Niet alleen maar vlees en bloed heeft aangenomen, dat kun je ook zeggen. Maar Johannes zegt het nog sterker, hij is vlees geworden. Tegenover de opkomende dwaaleerlingen van zijn tijd, die zeiden, de Heer Jezus is niet waarachtig mens geworden, heeft alleen maar een menselijk lichaam aangenomen voor een tijdje. Ongeveer zoals die engelen in Genesis 18 in Abraham verschenen en ook een menselijke gestalte hadden aangenomen. Maar als dat waar was, lieve mensen, dan zou de Heer Jezus nooit waarachtig mens zijn geworden. En had hij nooit voor ons kunnen lijden en sterven en dan zouden wij nog in onze zonde zijn. Maar als de Heer Jezus waarachtig mens is geworden, dan kan hij zijn mensheid ook niet meer afleggen. Want dan zou hij niet waarachtig mens zijn geworden, hij zou alleen maar voor een tijd een menselijke huls, een lichaam hebben aangenomen. Maar hij is waarachtig vlees geworden. Dat betekent dat tot in eeuwigheid zijn menselijke natuur evenzeer bij hem hoort als zijn goddelijke natuur. Waarachtig God en waarachtig mens. Niet alleen maar de tijd dat hij op aarde was, maar tot in eeuwigheid. Dat is de leer van de schrift, dat is de leer van de kerk en niet een of andere uitvinding van wie dan ook. Een paar aanwijzingen daarvoor. De Heer Jezus had een opstandingslichaam ontvangen, waarvoor? Heeft hij dat niet meegenomen naar de hemel? En als hij in de hemel is, in een lichaam, wat is dat voor een mens, een lichaam, een goddelijk lichaam of een menselijk lichaam? In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk, zegt Kolosse 2 vers 9. In de mens Jezus Christus, ook nu aan Gods rechterhand, want staat er in de tegenwoordige tijd, woont de ganse volheid van de Godheid. Maar hij is daar als mens aan Gods rechterhand. Als Stefanus in Handelingen 7 opziet naar de hemel in een visioen, dan zegt hij, ik zie de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En de Zoon des Mensen, een van de betekenissen van die uitdrukking is de mens bij uitstek. Altijd een uitdrukking die wijst op de waarachtige mensheid van Christus. Ik zie de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. De Heer Jezus had zelf gezegd. U zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht. En zien komen met de wolken des hemels. We hopen het, als de Heer nog niet gekomen is, in het volgende seizoen in Daniel 7 dat te overdenken. De Zoon des Mensen die komt met de wolken des hemels. Dat wil zeggen, als de Heer Jezus terugkomt, komt hij als God terug en als mens terug. Hij is de Heere der Heerscharen, zegt Zacharieën 14, wiens voeten zullen staan op de Olijfberg. Dat is zijn goddelijke zijde. En hij is de Zoon des Mensen die zal komen met de wolken des hemels. Daniel 7, dat is de menselijke zijde. God en mens in één persoon, tot in alle eeuwigheid. Vanaf zijn incarnatie en vleeswording, tot in eeuwigheid. Waarachtig God en waarachtig mens. Volgende vraag, wat is liefhebben? Jo, dat is ook wat. Ook dat nog. Wat is liefhebben en hoe weet ik of ik de Heer Jezus lief heb? Dat is toch heel belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Ik weet niet wie u bent, ik weet niet of u een man of een vrouw bent en ik weet niet of u getrouwd bent. Laten we aannemen dat u dat wel bent. De kans is tenslotte niet gering. Stel eens voor dat u zo'n vraag zou stellen. Dat u tegen, laten we zeggen dat u een man bent en dat u getrouwd bent. En dat u tegen uw vrouw zou zeggen, hoe kan ik nou eigenlijk weten, help je mij nou eens. Hoe kan ik nou weten of ik jou lief heb? Ik denk dat uw vrouw dat maar een gekke vraag zou vinden. Misschien vindt u het wel gek dat ik dat voorbeeld gebruik. En toch breng ik opzettelijk die parallel aan. Sinds voordat je de hele dag over na zat te denken, hou ik nou eigenlijk van mijn vrouw? Hoe kan ik dan eigenlijk weten dat ik van mijn vrouw hou? Nou, misschien dat u het ten opzichte van uw vrouw niet zo moeilijk vindt om dat te beantwoorden. U stelt bij uzelf vast dat u het prettig vindt om thuis te komen van uw werk. Omdat uw vrouw thuis op u wacht. U weet dat u het prettig vindt om in haar gezelschap te zijn. U vindt het prettiger wel in haar gezelschap te zijn dan niet. U vindt het prettig om iets voor haar te betekenen. En u vindt het ook fijn dat zij iets voor u betekent, maar ook dat u iets voor haar wil betekenen. U vindt het prettig om met haar vertrouwelijk te zijn. Wat in uw hart is met haar te delen. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan en dat kunt u allemaal heel goed zelf invullen. En nou zeg ik, en dat is geen vorm van oneerbiedigheid, maar dat is heel simpel om duidelijk te maken wat liefde is. Als u nou al die dingen die we zo net, en die kunt u nog aanvullen, eens nog eens de revue laten passeren en u passen toe op de Heere God. Vindt u het fijn om naar hem te luisteren? Het gebeurt toch als we zijn woord lezen en of als zijn woord verkondigd wordt? Vindt u het fijn om in zijn tegenwoordigheid te zijn? Vindt u het fijn om te bidden en met hem te spreken? Vindt u het fijn dat hij iets voor u betekent en vindt u het ook heerlijk dat u iets voor hem mag betekenen? En zo kunnen we wel even doorgaan. Weet u hoe dat allemaal bij elkaar heet? Liefde. Ik denk de moeilijkheid zit hem hierin, dat hangt samen met onze westerse cultuur. We hebben liefde zo sterk met gevoelens verbonden, zoals verliefdheid, dat we in onszelf op zoek gaan naar die gevoelens. En dan zeg ik, ja, wat voel ik nou eigenlijk voor de Heere God? Ja, wie het zo gaat vragen, ja, die vindt niks als je zo praat. Dan kun je, op die manier kun je jezelf niet de maat nemen of je de Heere God wel lief hebt. Maar de Bijbel heeft het nooit over ons gevoel, maar over daden. Als wij de Heere God lief hebben, komt dat tot uitdrukking niet in de warme, tedere gevoelens, maar in onze daden. En natuurlijk moeten die daden dan niet geforceerd, afgeperst worden, want dat is geen liefde. Maar als je het fijn vindt om die daden van liefde aan de Heere God te bewijzen, zoals je dat ten opzichte van je man, van je vrouw hebt, dan is dat in de Bijbel wat liefde is. Zoek niet naar de gevoelens, die horen er wel bij, maar dat is toch eigenlijk wat op de tweede plaats komt. Zoek bij de daden, de activiteiten die bij de liefde horen. Petrus vroeg, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Is dat wel een goed gebed? Kun je niet beter bidden, kom in mijn hart? Ja, dat is nou ook weer zo'n mooie vraag. Hier is iemand die helemaal verslagen is. Doordat hij zichzelf op zijn eigen ongeloof heeft betrapt. Hij had tegen de Heer Jezus geprotesteerd. Nee, dat kan niet, de andere kant, dit en dat. En dan maakt de Heer Jezus hem totaal beschaamd. Hij krijgt een fantastische visvangst. En hij is helemaal verpletterd eigenlijk. En dan valt hij voor de Heer Jezus neer. Hij zegt deze woorden en nou komt u, met alle respect, en u klopt op zijn schouder en zegt, joh, zou je niet eens wat beter nadenken over wat je nou eigenlijk bidt? Kijk, dat vind ik nou eigenlijk toch niet zo mooi. Op zo'n moment, en ik weet wel dat u het misschien niet zo erg meent, ik ken u ook verder niet, doet er ook niet toe, maar op zo'n moment ga je toch niet een gebed kritiseren. Dit is het gebed uit de volheid van zijn hart. Bedenk, als u dat ga uit maar vreemd vindt, want u zegt, hoe kan de Heer Jezus nou uitgaan, die was nog helemaal niet in zijn hart, dat weet ik niet. De Heer Jezus had hem al eerder geroepen, die had tegen hem en Andreas gezegd, volg mij. Dat was al geruime tijd eerder. Petrus had al lang zijn vader en diens personeel en de boten en de netten in de steek gelaten. En hij was achter de Heer Jezus aangegaan. Maar Petrus was nog niet ver gevorderd in zijn geestelijke groei. Maar er was al zeker een relatie tussen hem en de Heer. En dan komt het moment dat Petrus zegt, Heer, van mijn kant, of van uw kant verbreekt u die relatie maar, want ik ben zo'n waardeloze kerel. Wat wilt u nou met mij te maken hebben? Dus ten eerste zeg ik tegen u, hoe kun je nou zo'n gebed dat iemand uit de volheid van zijn hart bidt op dat moment kritiseren en aanmerkingen maken, had beter zus of had beter zo moeten bidden. Maar ten tweede, wat is er nou eigenlijk fout aan? Dat was een relatie. En Petrus zegt, Heer, verbreek die relatie maar, want wat wilt u te doen hebben met iemand zoals ik? Nou, ik vind dat prachtig. Ik zou niet weten wat ik daarop moest aanmerken. Het is geen teken van diep doorleefd geestelijke rijpheid. Maar dat hoeft toch niet als je net begonnen bent? Als je net geboren bent, dan hoef je toch nog niet groot te zijn? Natuurlijk is het een gebed van een kind in het geloof. Maar het is wel oprecht en het is wel diep. Het is wel diep doorvoeld. Heer, wat wilt u met mij te maken hebben? Het wonder is juist, en dat mag toch elke gelovige in zijn geestelijke ontwikkeling ondervinden. Het wonder is juist dat de Heer wel met hem te maken wil hebben. En zeggen, Petrus, ik ga van jou een visser van mensen maken. Dat is daar het antwoord in Lucas 5. Dus ik zou niet zoveel aanmerking op Petrus hebben, denk ik. Waarom denkt u dat in vers 18 de Heilige Geest wordt bedoeld? Het staat geschreven met een kleine letter. Ja, het Grieks kent twee soorten handschriften. Of handschriften waar alles met een grote letter staat. Of handschriften waar alles met een kleine letter staat. Dus als we in de vertaling grote of kleine letters aanbrengen, is dat een keuze van de vertaler. En soms is dat knap lastig. Bijvoorbeeld bij het woord geest. Johannes kwam in de geest. Betekent dat zijn eigen menselijke geest of betekent dat de Heilige Geest? Daar kunt u niet veel uit afleiden. U kunt er hoogstens uit afleiden als er een grote G of een kleine G staat, wat de vertalers dachten dat het betekende. Meer niet. Dus als hier staat, en een ander zal u brengen waar u niet wil, en het staat met een grote of met een kleine letter, dan zegt dat niks. Het zegt hoogstens iets wat de vertalers dachten dat het zou zijn. Als het nou volgens u eventueel niet de Heilige Geest zou kunnen zijn, wat zou het dan kunnen zijn? Je zou natuurlijk kunnen zeggen, die ander, dat zijn de Romeinen. Nou, dat kan. Je kunt zeggen, dat is de Romeinse overheid. Die heeft hem gevangen genomen en hem gebracht naar de plaats van de terechtstelling. Het zou kunnen. Ik geef mijn mening graag voor een betere. Maar ik vraag me af of de Heer Jezus nou in eerste plaats gedacht zou hebben aan die Romeinse overheid. Gaat het niet ten diepste om het vraag die ik straks aanduid, het Galaten 5. Petrus, wie heeft voortaan de leiding in jouw leven? Jijzelf? Wel, ook als gelovig mens, Petrus, kan er niks van terechtkomen als jij zelf je eigen leven denkt te kunnen leiden. Of een ander. En dan zeg ik, of het nou in uw vertaling met een kleine of met een grote letter staat, uiteindelijk is die ander de Heere God die ons leidt door zijn geest. Vandaar dat ik zeg, ik geef er de voorkeur aan hier te denken aan de Heilige Geest, liever dan bijvoorbeeld aan de Romeinen die hem uiteindelijk naar het kruis hebben geleid. U sprak zojuist over het evangelie van Thomas en dat vrijzinnige beweren dat deze wel bestaat. Ja, dat evangelie bestaat, ik heb het thuis in de kast staan. met toelichting en voetnoten, inleiding en uitleiding. Kunt u hier wat meer over vertellen? In hoeverre zijn we er zeker van dat dit evangelie niet geïnspireerd is door de Heilige Geest en de anderen wel? Ja, dat kan ik u natuurlijk niet bewijzen. Maar ik kan u wel vertellen waar het evangelie over gaat. Het is niet een evangelie als deze vier, er staan geen levensbeschrijvingen in. Dat evangelie van Thomas is een aaneenschakeling van vermeende uitspraken van Jezus. Het is een heel klein evangelie en het bestaat alleen maar uit uitspraken. En die uitspraken zijn in vele opzichten in strijd met de uitspraken die wij kennen in onze vier evangelieën. Dat evangelie van Thomas is namelijk een product van het zogenaamde gnosticisme. Dat is de oudste en meest wijdverbreide dwaarleer in de vroege christelijke kerk. Ik had het straks over die mensen die beweerden dat Jezus niet waarachtig mens was geworden, maar alleen een menselijk lichaam aangenomen had. Nou, dat waren gnostici, of althans de voorlopers daarvan. Want die gnostici, gnosis betekent letterlijk kennis. Deze mensen beweerden dat ze een hogere mystieke kennis hadden. Ze hechten zeer veel waarde aan het geestelijke en het lichamelijke, vonden ze maar minder waardig. Vandaar dat ze ook niet konden geloven dat Jezus waarachtig een menselijk lichaam had aangenomen. Nou, die uitspraken die je in dat evangelie vindt en die de Heer Jezus in de mond worden gelegd, die verraden in alle opzichten dat gnosticisme. Het is nog niet zo verschrikkelijk lang, enkele decennia geleden meen ik ontdekt, het is in Nederland zeer bekend gemaakt door professor Quispel, een bekende theoloog in de Hervormde Kerk in Utrecht, die ook zelf erg geporteerd was voor dat gnosticisme en dat evangelie in Nederland erg bekend heeft gemaakt. Eigenlijk is dat gnosticisme een soort alternatief christendom uit die eerste eeuw. En er zijn heel wat mensen, vandaag, je kunt het op de moderne boekenplanken vinden, die verschrikkelijk pleiten voor dit alternatieve christendom. Die zeggen dat christendom dat in ons Nieuwe Testament is terechtgekomen, dat is niet het ware, dat is het valse. En dat gnosticisme, dat is het ware. Met andere woorden, als je kiest voor het evangelie van Thomas, kun je deze vier wel wegdoen. Want het gaat werkelijk om twee alternatieven die met elkaar eigenlijk niks gemeen hebben. Dat is de keuze. En zo geldt dat voor een heleboel andere evangelie, maar u noemt dan dit concrete voorbeeld van het evangelie van Thomas. Waar waren de overige discipelen ten tijde van dit verhaal? Was Petrus hen niet ook verschuldigd om vergeving te vragen? Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus had hem kunnen uitnodigen. Nou, Petrus, zeg nu ook maar eens tegen deze andere discipelen dat zij ernaast zitten, dat je ernaast gezeten hebt, dat je eigenlijk jezelf boven hen gesteld hebt. Zo gebeurt het hier niet. Misschien had je dat wel kunnen verwachten, maar het is in elk geval zo niet gegaan. En ik denk ook, ten eerste, dat wij natuurlijk niet alles weten wat er al gebeurd is. Denk erom, Petrus was alweer opgenomen in de kring van de discipelen. Ze hadden hem alweer geaccepteerd. Wie weet wat er dus voor die tijd ook al tussen Petrus en de andere discipelen is uitgesproken. Ik zou me kunnen voorstellen dat Simon, toen hij op de opstandingsdag de Heer Jezus had ontmoet, en daar dat gesprek met de Heer heeft gevoerd waarover we niets lezen in de schrift, dat Petrus is teruggegaan naar de kring van de discipelen en daar het al met hen in orde heeft gemaakt. En ik concludeer dat uit het eenvoudige feit dat hij 's avonds erbij was toen de Heer Jezus aan de discipelen verscheen. Hij had de discipelen verteld, de Heer is aan mij verschenen. Dan zal hij ook gesproken hebben over het onderwerp, over datgene waarover tussen hen gesproken is. Dus ik neem aan dat het al lang en breed in orde was tussen de discipelen, de andere discipelen en Simon Petrus. Maar de Heer onderstreept dat hier. Hij herstelt Petrus in de kring van de discipelen niet alleen, maar hij geeft Petrus bovendien langs deze weg, te midden van de discipelen, de voorrang, de eerste plaats. Dat zien we ook in het boek Handelingen, in Handelingen 2 en ook bij latere gelegenheden. Petrus is degene die het woord voert. Dat vind je in al die hoofdstukken. Johannes staat het dichtst bij hem, Petrus en Johannes in Handelingen 3. Maar Petrus is het in Handelingen 2 die het woord voert. En dat was niet omdat hij Haantje de voorste was. Dat was omdat de Heer Jezus hemzelf die plaats had gegeven. En dan de laatste vraag, die heel belangrijk is, zeg ik dan Willem, maar die ik dus nog niet gelezen heb. Als je drijfveer veel meer de angst is om verloren te gaan dan liefde voor hem, ...... soms denk ik, ik wilde dat er niets was, dan kon ik tenminste niet verloren gaan. Zo ben ik ook nooit een blijde boodschap voor anderen, maar zo voel ik het wel altijd. Geloof is voor mij veel plichtsbesef en angst en tegelijkertijd weten dat dit niet goed is, maar die liefde voel ik gewoon niet. Een heel belangrijke aanvulling op de vraag die wij straks al hadden over de liefde. Het is een typisch voorbeeld van een vraag die zich heel moeilijk in het openbaar laat beantwoorden. Omdat achter die vraag een verhaal zit, een levensverhaal. Een mens die in 10 regels hier iets over zichzelf vertelt waar eigenlijk 100 of 1000 regels voor nodig zouden zijn. Dat zijn de moeilijkste vragen te beantwoorden, omdat je een beetje in de ruimte praat. Je kent die persoon niet en je weet niet de achtergronden. In zo'n geval denk ik wel dat ik, als iemand mij zulke dingen vertelde, dat ik heel gauw zou praten over de opvoeding. Heel veel mensen hebben er moeite mee God lief te hebben, omdat ze er al zoveel moeite mee hebben te geloven in de liefde van God voor hen. Dat kan liggen aan de prediking. Dat kan ook liggen aan de houding van de eigen ouders, die weinig liefde betoond hebben aan die kinderen, of die kinderen hebben dat in elk geval zo ondervonden. Er kunnen zoveel redenen zijn dat mensen moeite hebben met de liefde van God voor hen en hun liefde voor hem. Als de angst om verloren te gaan, precies zoals deze eerste woorden zeggen, zo sterk erin gehamerd is, probeer dan maar eens vanuit die angst voor God toe te groeien naar het besef van de liefde van God en vervolgens de liefde van jou tot God. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is een lange weg en iemand heeft daarbij hulp nodig. En ik bedoel helemaal niet therapeutische hulp of wat dan ook. Nee, gewoon de hulp van een gemeente, van een liefhebbende gemeente, die zorg aan zo iemand besteedt om zo iemand te helpen die weg te vinden van de liefde. De liefde van God, dat is het eerste belangrijke, dat je leert die liefde van God te aanvaarden en te leven uit die liefde. Daarvan overtuigd te zijn, die liefde te kennen als een realiteit en dan ook God lief te hebben. En dan pas kun je ook, zoals u dat zelf ook zegt, ja, een goed getuige voor anderen zijn. Want je moet wel een boodschap hebben. En als je zelf niet leeft vanuit die liefde, is het zo moeilijk om die liefde van God aan anderen over te dragen. De angst voor het verloren gaan wordt in het algemeen verbonden met plichtsbesef. Men probeert als tegenwicht de werken der wet te volbrengen. En het hele christenleven, ook daar waar nog wel enig besef is van de liefde van God, overheerst toch het vervullen van godsdienstige verplichtingen. Het is leven eigenlijk bij een oud-testamentische wetssfeer, waarbij in het Oude Testament nog heel veel mensen konden zeggen, hoe lief heb ik uw wet, in Psalm 119. Omdat ze konden zeggen, hoe lief heb ik u. En hoezeer hebt u mij lief. Dat is de hele boodschap van Psalm 119. Veel mensen waarvan wij denken dat ze oud-testamentisch leven, die komen helemaal niet eens toe aan Psalm 119. Ze zeggen nooit, hoe lief heb ik uw wet, want ik heb u zo lief. Ze voelen die wet als een drukkende last. Maar of ze kennen de Heere niet en dan volbrengen ze die wet om dan tenminste met minder slagen geslagen te worden. Of ze kennen de Heere wel, maar ze kennen alleen maar als een hardvochtig en streng meester zoals de derde slaaf in de gelijkenis. Ik zeg het wat zwart-wit, maar zo is wel vaak de beleving. En die derde slaaf zegt, ik wist dat u een hard en streng meester bent, juist omdat hij de liefde van de meester niet kende. En dus ook niet de wederliefde. Die andere twee knechten die kenden de liefde. En die kenden dus ook de wederliefde en hadden er vreugde aan om de Heere God te dienen. Vandaar dat dit de moeilijkste vraag van deze avond is, want ik ken de vraagsteller niet. Hier zou je over door moeten praten. Maar dat hoeft vanavond ook helemaal niet. Wat u nodig hebt, is met christenen te spreken die wel uit die liefde mogen leven. En die wel begrijpen, niet verstandelijk begrijpen, maar met hun hart begrijpen wat het is om God lief te mogen hebben en uit die liefde te leven. Voor wie het God dienen ook niet een plichtsbesef is, en een plichtsbesef natuurlijk met een hele negatieve klank, een zwaar juk dat je elke dag opgelegd wordt, en dat verbonden is met angst. Angst namelijk als je je plichten niet vervult. Omdat God altijd die harde en strenge meester is, die altijd op de loer ligt.